Kijk, het gesprek begon ogenschijnlijk over het onrecht dat mensen wordt aangedaan als er zo'n vernietigende recensie wordt geschreven. En wat dat met mensen doet. Ja. Daar leek het gesprek over te gaan. Maar gaandeweg, en dat is dankzij goed redactiewerk van mijn redacteur destijds, blijkt dat die test niet deugt.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
In die tijd leefden de onderdanen van het huis van Bourgondië in grote rijkdom. Door de lange vrede en de goedheid van hun prins, die hun weinig belastingen oplegde. Daarom lijkt mij dat zijn landen, meer dan enige andere streek op aarde, landen van belofte konden worden genoemd. Men besteedde er veel geld. Kleding van mannen en vrouwen was weelderig. Maaltijden en banketten rijker en overvloediger dan in enige andere plaats. De badmomenten en andere feesten met vrouwen van lichte zeden waren groots en losbandig.
Ah wel, daar wil ik ook nog wel wonen, hè? In die landen van belofte. Deze woorden werden rond 1480 opgetekend door Philippe de Comines, Vlaams kroniekschrijver en diplomaat, in dienst van Philips de Goede, wellicht de bekendste van de hertogen van Bourgondië. Dag luisteraar, fijn dat u weer op ons afstemt. We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze luisteraars te bedanken, die van het eerste uur en de nieuwe. En wanneer we onze luistercijfers bekijken, dan valt ons iets op. Een aanzienlijk deel van u is Nederlander. Maar net als u zijn ook wij hier in Vlaanderen Nederlanders. En ook wij spreken de taal der Nederlanden. Deze reeks wordt ons verhaal. We gaan het hebben over onze eenmaking en onze scheiding. Wij schrijven dus niet het verhaal van Vlaanderen. Het verhaal van Nederland evenmin. Nee, dit wordt een verhaal van de Lage Landen. We maakten dit hoofdstuk in samenwerking met Museum Hof van Busleiden in Mechelen. Naar onze bescheiden mening het mooiste museum over de tijd van de Bourgondiërs en hun opvolgers, de Habsburgers. Hier, in de eerste museumzalen, zien we een stamboom. 4 hertogen en 1 hertogin. Van vader op zoon of dochter, Philips de Stoute, Jan zonder vrees, Philips de Goede, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. Nu denkt u misschien, de Bourgondië, dat ligt toch hoegenaamd niet in de Lage Landen? Wel, dat klopt, goed gedacht, maar in de 15e eeuw lagen de Lage Landen wel in Bourgondië. En dat leggen wij uit in 2 afleveringen. Wie waren die illustere Bourgondiërs die ons tot vandaag fascineren? Maar ook, wie waren de mensen die in hun gebieden woonden? Kom, we beginnen eraan. Philips de Stoute, zo lezen we, is de stamvader van de dynastie. Van hem bestaat een portret, in profiel, met een zwarte hoed, een minzame glimlach, een onderkaak die enigszins vooruitspringt en een flinke neus. Philips is de zoon van de koning van Frankrijk, Jan de Goede, van het huis Valois. En in Frankrijk ligt een hertogdom dat zonder hertog zit, sinds de vorige kinderloos is overleden, Bourgondië. Koning Jan kan het weggeven aan
onze vierde zoon, Philips, die zich vrijwillig aan de dood heeft blootgesteld en onbevreesd bij ons is gebleven in de slag bij Poitiers, waar hij gewond raakte en samen met ons door onze vijanden gevangen werd genomen.
In 1356 is Philips een knaap van 14. Maar toch weerhoudt zijn jeugd hem er niet van om koen gedrag aan de dag te leggen. Hij is echt een stoute jonge man, wat niks te maken heeft met ondeugendheid, maar alles met dapperheid, stoutmoedigheid. In die veldslag wordt hij samen met zijn vader gevangen genomen door de Engelsen. Na een verdrag worden ze dan weer vrijgelaten en als beloning voor zijn onverschrokkenheid krijgt Philips dus niet alleen die stoere bijnaam, maar ook de Bourgogne. Dat is goed voor de koning, hè? Die heeft een betrouwbare vazal, dat is een leenman, aan zijn oostgrens. Philips zelf maakt geen schijn van kans om koning te worden. Hij is de vierde en tevens jongste spruit van het koninklijke nest. Toch zal dit cadeautje hem katapulteren tot de grondlegger van een van de succesvolste dynastieën van de late middeleeuwen. Die slag bij Poitiers van daarnet, dat was een episode in een groter geheel van conflicten, dat historici later de 100-jarige oorlog hebben gedoopt tussen Frankrijk en Engeland. Een iets wat verwarrende naam. Om te beginnen, hij duurde langer dan 100 jaar, meer bepaald van 1337 tot 1453. En er werd ook niet aan één stuk gevochten. Veldslagen en vredes wisselden elkaar af, met soms periodes van een kwart eeuw rust. Zo'n middeleeuwse oorlog mogen we niet zien als een die we kennen uit recentere eeuwen tussen twee staten met hun legers. Nee, het was eerder een lange strijd tussen adellijke clans die trouw zijn aan hun koning. Wat hadden Frankrijk en Engeland toch tegen elkaar? De oorzaken van het conflict zijn talrijk, maar twee springen eruit. Ten eerste was de Franse koning van het huis Capet gestorven, zonder mannelijke nakomelingen. De neef van die dode koning was Edward III en die maakte nu aanspraak op de Franse troon. Ten tweede, Engeland claimde al eeuwenlang een Frans hertogdom, Guyenne. Om het wat complexer te maken, binnen Frankrijk heerste ook verdeeldheid onder de adel, die vaak verscheurd was tussen enerzijds hun verplichtingen aan de koning, maar anderzijds hun eigen ambities en economische belangen. En om het dan nog wat grimmiger te maken, regelmatig wierp de zwarte dood, de gevreesde pest, haar schaduw over ons continent. Te midden van deze roerige tijden weten de hertogen van Bourgondië hun macht te ontvouwen. De eerste hertogen vertonen nog loyaliteit ten aanzien van hun koninklijke familie. Kwaadtongen zouden het bemoeizucht noemen. Na de dood van zijn vader neemt Philips een aantal keer het regentschap waar, omdat de troonopvolger, dat heet in Frankrijk de Dauphin, nog minderjarig is. En tegelijk wil hij wel zijn eigen gebied uitbreiden. En zo komt hij bij ons terecht, in de Lage Landen. Philips heeft immers zijn oog laten vallen op de dochter en erfgename van de graaf van Vlaanderen. Margaretha van Malen is wellicht de aantrekkelijkste bruid op de huwelijksmarkt. Waarom? Wel, haar erfenis is een pak rijker dan die van Philips. Haar vader, Lodewijk van Malen, heeft niet alleen Vlaanderen, maar ook het aangrenzende graafschap Artesië, met als bekendste stad Atrecht, Arras, en de Franche-Comté. Dat ligt aan de Zwitserse grens en is interessant voor Philips, want het grenst aan zijn Bourgondië. Philips en Margaretha huwen in 1369 in Gent. Die dag regent het Margrietjes, want dat is Margaretha's persoonlijke symbool. En ook al zijn ze allebei vazallen van de Franse kroon, met hun huwelijk wordt de kiem gelegd voor een nieuwe politieke macht. Lodewijk van Malen sterft in 1384 en vanaf dan mag Philips een extra titel voeren. Als kersverse graaf van Vlaanderen verbetert hij de banden met Engeland. Het is nog steeds oorlog, maar Engeland is als wolproducent cruciaal voor de Vlaamse textielindustrie. In 1404 blaast Philips zijn laatste adem uit in een herberg in Halle, omringd door zijn twee oudste zonen. En met die laatste adem prevelt hij en passant zijn laatste wens. Dat zijn zonen in het conflict met Engeland alsnog trouw blijven aan de Franse kroon. Philips' hart, ik heb het opgezocht, dat zou rusten in Saint-Denis in Parijs, zijn lichaam in Dijon, de hoofdstad van de Bourgogne, en zijn ingewanden, die kunt u nog steeds terugvinden in Halle. Philips de Stoute was een verzamelaar van titels. Niet alleen was hij hertog van Bourgondië, maar ook graaf van Vlaanderen. Ah ja, als u dit geluidje hoort, dat betekent de Bourgondiërs krijgen er gebied bij. Graaf van Artesië, Rethel en Nevers, en heer van Mechelen en Salins. Zijn opvolgers zullen minstens zo bedreven blijken in die verzamelwoede. Beste Lagelander, laat ons nu eens gaan kijken naar onze kontrijen. Aardrijkskunde is het voorwoord van de geschiedenis. Als we Nederlanden 1350 googelen, wat zien we dan? Binnen de ruimte die we vandaag de Benelux noemen, ligt een verzameling van kleine en middelgrote vorstendommen, of heerlijkheden, de gebieden van een heer. Elk met eigen gewoontes, wetgeving, betaalmiddelen. De Lage Landen zijn versnipperd. Op de historische kaart zie ik Vlaanderen liggen, maar ook Holland, Brabant, Limburg, Henegouwen, Luxemburg, Luik. Ja, vandaag herinneren onze provincies aan die oude namen, maar we mogen ons niet in de maling laten nemen. Het graafschap Vlaanderen komt grosso modo overeen met het huidige Oost- en West-Vlaanderen, vermeerderd met Frans- en Zeeuws-Vlaanderen. Deze aflevering neem ik op bij mij thuis in Antwerpen. En dat ligt elders, in het hertogdom Brabant. Dat klinkt wat chiquer, want een hertog is hoger in rang dan een graaf. De gebieden ten westen van de Schelde, die zijn feodaal afhankelijk van Frankrijk, die ten oosten van de Schelde van het Heilige Roomse Rijk. Met andere woorden, een graaf van Vlaanderen wordt dus gemaakt door de koning van Frankrijk, maar een graaf van Holland, Zeeland, Henegouwen of Namen door de keizer van het Heilige Roomse Rijk, net als een hertog van Brabant of Limburg. Luik en Utrecht, zo lees ik, dat zijn bisdommen of prinsbisdommen. Sommige landsheren zijn dus geestelijke. En omdat die uiteraard geen wettelijke erfgenamen mogen maken, worden die meestal benoemd door de keizer. Wat we gaan zien, is hoe de Bourgondische hertogen met Philips de Goede aan de spits deze gebieden integreren tot één geheel. Toch, het moet een beetje spannend blijven. Van een leien dakje zal het niet gaan. Van buitenaf worden ze met argusogen bekeken door hun Franse familie en door de belangrijkste vorsten van het Heilige Roomse Rijk. En van binnenuit moeten ze dan weer opboksen tegen al die vorstendommen, die zich niet gedwee laten aaneenplakken tot één rijk gedomineerd door een buitenlander.
Dus gaan die vorsten zeggen van kijk, wij zijn het alternatief eigenlijk voor de Bourgondische hertogen. Wij zijn de heersers van de Nederland.
Wees welgekomen, professor Jelle Hamers, docent politieke en sociale geschiedenis aan de KU Leuven. U zult hem nog een paar keer horen. Eind 14e eeuw zijn er op het Nederlandse toneel twee machtsblokken verschenen. Aan de ene kant heb je het blok Holland-Zeeland-Henegouwen. Dat heeft dezelfde graaf. En aan de andere kant een blok van de Bourgondiërs. Philips de Stoute die heeft nog tijdens zijn leven een meesterzet gedaan. Margaretha en hij zijn gezegend met 3 zonen en 4 dochters die lang genoeg blijven leven. Ongetwijfeld heeft hij hier groeipotentieel in gezien. Luisteraar, nu goed opletten, want het wordt een beetje dynastiek. In 1385 heeft Philips een dubbel huwelijk bedongen tussen zijn kinderen en die van de graaf van Holland, Zeeland, Henegouwen. Philips' oudste zoon die heet Jan. En als 13-jarige is hij toch al van huwbare leeftijd. En die is dus met de dochter getrouwd van de Hollandse graaf. Toevallig ook een Margaretha. Jans zusje, hoe kan het ook anders? Margaretha, duidelijk de populairste meisjesnaam, die wordt de bruid, 10 jaar is ze, van Willem. Onthoud gewoon, de Bourgondiërs trouwen zich in Holland in. Slim gezien. Maar op de landkaart ligt nog een interessant blok. Brabant-Limburg, waar een vrouw de plak zwaait. En alsof dat op zich niet interessant genoeg is, ze heet niet Margaretha. Johanna van Brabant is kinderloos. En ze is de tante van Philips de Stoutes, vrouw Margaretha van Malen. Ja, als het niet derangeert, zijn de Bourgondiërs wel kandidaat om haar op te volgen, hè? Johanna heeft er wel oren naar. Maar haar onderdanen bieden tegengas. De Brabanders zien het al niet zitten om door Vlamingen te worden gedomineerd, laat staan door Fransmannen. Ze zoeken een compromis. Wie wordt de volgende hertog van Brabant? Antoon, de jongere broer van Jan. In Brabant heerst dus nu een zijtak van de Bourgondiërs. Goed, Bourgondische hertog numero 2. Zijn portret hangt hier in Hof van Busleiden. Onder een bontmuts, versierd met een parelbroche, zien we iemand met een uitgesproken neus, die wat omlaag kijkt, de lippen stijf op elkaar en de handen half over elkaar. Zijn mantel is afgezet met bont. Jan is 33 jaar oud bij het verscheiden van zijn vader. Jan zonder vrees. Ook wel een stoute dus eigenlijk, hè? Of om een laat middeleeuws scheldwoord te gebruiken, Jan scheidt op de galg. Ja, luisteraars, zoals u weet, wij zijn nogal liefhebbers van taal. Spreekwoorden zijn jammer genoeg aan het verdwijnen. En die middeleeuwers hadden er echt heel beeldende. In deze reeks willen we die spreekwoorden van onder het stof halen. Wat heeft Jan gedaan om die zonder vrees te verdienen? Flashback. Als prille twintiger neemt hij deel aan een van de laatste kruistochten, die uitdraait op een regelrechte ramp. Bij de slag bij Nicopolis, in het huidige Bulgarije, nemen de Ottomanen Jan en zijn kompanen bij de kraag. De sultan laat gevangenen onthoofden met een kromzwaard, maar een 300-tal blijft gespaard om als slaaf te dienen of om vrij te laten tegen losgeld. Jan zonder vrees is één van de gelukkigen. Papa Philips koopt hem vrij met 12 witte giervalken, heel zeldzaam, 10 paarden en honden, een boel wandtapijten en een fikse som geld. Heel dat fiasco van Nicopolis wordt een beetje verdoezeld en klaroengeschal. Jan komt terug met een heldenstatus en zonder vrees. Jan zonder vrees en zijn vrouw worden ook gezegend met een uitgebreid kroost. 6 kinderen bereiken de volwassen leeftijd. Allemaal meisjes op 1 jongen na, die vernoemd wordt naar zijn grootvader, Philips. Zoals de familietraditie wil, huwelijkt Jan zijn kinderen uit als pionnen op het politieke schaakbord. Philipske is toch al 13 wanneer hij trouwt met Michel, de zus van de Franse troonopvolger. Die Michel is dan toch al vrij oud, hè? 14 jaar. Als we professor Hamers vragen of de eerste 2 hertogen van Bourgondië, de Nederlanden, echt al aan het aaneensmeden zijn als een onafhankelijke machtsfactor, ja, dan is het antwoord niet echt.
Het voornaamste doel was eigenlijk om belangrijk te zijn in Parijs. Want zij waren, Jan Philips de Stoute was zoon van de Franse koning. En hij wou vooral in Parijs een grote invloed hebben. Zeker als zijn vader, de koning, gestorven was en dus zijn broer koning werd. Hij had proberen Philips de Stoute die echt te overvleugelen. En hij had daar veel middelen, geld voor nodig. En daarom hoopte hij met Vlaanderen te besturen, een van de rijkste regio's, vooral zijn blik op Parijs te richten. Dus zeker die eerste hertogen, ook Jan zonder Vrees, was totaal niet de bedoeling om daar een gebied onafhankelijk van Frankrijk te gaan vormen. Integendeel, want ogen waren op Parijs gericht.
Dat onthouden we. Ogen op Parijs. Maar Jans rol in de oorlog is op zijn best wat halfslachtig. Vergeet niet, zijn Vlaanderen heeft baat bij goede betrekkingen met Engeland. De textielhandel veert op. Jan is Vlaanderen welgezind. Als devies kiest hij zelfs, ik houd. Dat betekent, ik ben standvastig. En die taal, ik houd, dat is het Diets. De taal van het Diet, dat is het volk. De voorloper van ons Nederlands. En nu moeten we toch eens naar dat volk gaan kijken. We weten al wat de lage landen zijn, geografisch dus, maar wie woont hier? Identificeerde een Vlaming zich als dusdanig? Of een Brabander, een Zeeuw of een Hollander? Eigenlijk kunnen we dat moeilijk hard maken. En van een gemeenschappelijk Nederlands gevoel is al helemaal geen sprake. Een Amsterdammer bijvoorbeeld zal de slaap nauwelijks laten over spanningen aan de grens met Frankrijk. Ze spreken dan wel Diets, maar dat is een verzamelterm voor Middel-Nederlandse regiolecten met veel verschillen. Lagelanders leven voor eerst in hun eigen dorp, stad of streek. Steden zijn competitief. Zo proberen ze allemaal om economische activiteiten naar zich toe te trekken of vrijstellingen van tolgeld of het stapelrecht van een bepaald product. Stadslucht maakt vrij. In de loop der middeleeuwen is stedelijke zelfstandigheid diep geworteld geraakt. Privileges, voorrechten zijn afgetroggeld van de landsheren en vastgelegd in speciale documenten daarvoor. Die heten charters of keuren en ze worden bewaard in de stenen versie van stedelijke trots, het Belfort. En als de landsheer er nog maar over peinst om aan die verworven voorrechten te morrelen, ja, dan zit het spel echt op de wagen.
Er zijn tientallen manieren om verzet te voeren. Je kan de markt gaan bezetten en zeggen wij gaan hier niet weg zonder dat wij gelijk krijgen. Er zijn stakingen geweest, tegenbelastingen die door de vorst wouden geïnd worden. En dan is het soms gelukt, die stakers gelukt, om voet bij stuk te houden. Maar men kon ook de hertog uitschelden. Dat zie je heel vaak, ook de hertog of zijn dienaars, die van corruptie worden beticht. Een leuk scheldwoord uit die tijd is het woord levereter bijvoorbeeld, waarin een ambtenaar wordt uitgescholden als iemand die de lever van een stad heeft gegeten. Dat lijkt op eerste zicht een soort van naïef scheldwoord, maar dat is het eigenlijk niet. Want men zegt, ja, de man die als levereter wordt beschouwd, heeft de stad opgegeten. De stad wordt voorgesteld als een lichaam en daar wordt een stuk van opgegeten. De lever, als je die niet meer hebt, dan kan je lichaam niet meer functioneren. Dus iemand zal voor eigen profijt die deel van de stad opeten, met belastinggeld zijn eigen huis verbouwen of wat dan ook. Dus die maakt de stad ziek, die maakt de stad kapot.
Ja, nu we toch op zijn middeleeuws aan het schelden zijn, schulden, beschuldigen, daar komt het woord vandaan. Drie van mijn favorieten zijn de volgende. Likker, kwaadbroedend kieken en putier. Dat is een Dietse versie van, ja, om het hier een beetje convenabel te houden, zoon van iemand die haar geld verdient met seksuele dienstverlening. Op het eerste gezicht zijn dat holle woorden van krijsende meutemakers, maar het is meestal goed vermomde kritiek op de machthebbers. De mensen van de lage landen kunnen dus echt tegengas bieden. We zegden het al. Ook op het niveau van het vorstendom zelf is er een traditie van inspraak.
Als een vorst geld nodig had voor gelijk welke onderneming, oorlog te voeren of zijn paleis uit te bouwen of wat dan ook, dan moest hij geld vragen aan zijn onderdaan. Dus nu zijn we gewoon dat we altijd belastingen aan de centrale staat, aan België of aan Vlaanderen betalen. Toen was dat geen automatisme. De vorst moest vragen aan zijn onderdanen, mag ik geld eigenlijk? En dus dan kunnen die onderdanen gaan beslissen ja of nee. En zij gaan dat ook effectief regelmatig weigeren aan de hertog om een belasting enzovoort te betalen. Als een vorst dan toch zijn wil gaat proberen doordrukken, een belasting opleggen, ja, dan clasht het. En dan komt er verzet natuurlijk. Verzet dat vaak dus vanuit de steden, zowel de elites als de ambachtslieden, als de gewone bevolking, wordt gevoerd. En dan kwam het voor de hertog erop aan om een beetje proberen verdelen en heersen te doen. Die elites wat te gaan paaien of zoiets. Of zeggen de belasting zal minder voor jullie zijn, meer voor een andere groep enzovoort. En dan, ja, dat is politiek, zullen we maar zeggen.
Zo'n belasting noemen we ook wel een bede. De hertog moet dus echt bedelen. Soms zelfs smeken, een smeekbede. En tot wie moet hij zich daarvoor richten? Daar is in de loop der tijd een instelling voor gemaakt. De standenvergadering, ook wel de staten genoemd. Daarin zitten vertegenwoordigers van de drie standen. De klerus, de eerste stand, de adel, de tweede stand en de derde stand is de stedelijke burgerij. Het doet een beetje denken aan vandaag, een gewestelijk parlement, maar laten we het vooral geen democratie noemen. Elke stand heeft wel geteld één stem. We reizen even naar de hoofdstad van Brabant, Leuven. En we doen een kleine flashback naar januari 1356. Daar moet Johanna van Brabant een belangrijk charter bezegelen bij haar kennismakingsbezoek. En dat charter heeft de naam Blijde Inkomst. Waarom? Haar echtgenoot, Wenceslaus, is een Luxemburger, een buitenlander dus. En die wordt gewantrouwd door de belangrijkste steden van Brabant. Naast Leuven zijn dat Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch. Goed, we gaan even luisteren naar wat ze moet zweren. Plechtig moment.
Brabant moet onder één gezag blijven. Al onze medewerkers moeten Brabanders zijn. Zonder toestemming van de Staten mag er geen oorlog gevoerd worden. Er mag alleen munt geslagen worden met toestemming van de Staten. Alle tot nu toe aan de Brabantse steden verleende keuren gelden voor altijd. Wanneer wij ons hier niet aan houden, dan zijn de Brabanders ons geen gehoorzaamheid meer verschuldigd.
Dat laatste, dat nemen we mee. Dat heet weerstandsrecht. Het recht om in verzet te komen als de hertog of hertogin zich niet aan het contract houdt. Het is het begin van een traditie. Elke nieuwe hertog van Brabant moet in een soort PR-ronde de wederkerige relatie bekrachtigen. Het is een beetje onze variant van de Engelse Magna Carta. Het is een van de eerste teksten die aan een grondwet doen denken. Nu terug naar Jan zonder vrees. Hij is dan wel geen hertog van Brabant, maar kleine spoiler, zijn zoontje, Philips, zal dat wel worden. Jan geraakt te verstrikt in de maalstroom van de Franse politiek. Wat gebeurt er? De Franse koning, Karel de VI, leidt aan vlagen van waanzin. En daarom is de dominante figuur van Frankrijk zijn jongere broer, Louis Lodewijk van Orléans, Jans neef. Jan die ziet zijn invloed door zijn vingers glippen. En volgens een eigen tijdsbericht, is het achterklap, we weten het niet goed, zou Lodewijk op een bal aan het hof Jans vrouw hebben willen overhalen om overspel te plegen. Een ander gerucht gaat aan weer dat Jan een privéportrettengalerij heeft ontdekt met daarin Lodewijks vrouwelijke veroveringen, inclusief een portret van zijn vrouw. Nu, u doet met die roddel wat u wil, maar hoe dan ook, Jan stuurt mannen met bijlen en zwaarden af op Lodewijk en hij laat die gewoon in koelen bloede koud maken. Eerst zijn hand eraf en daarna met een hellebaard dwars door zijn hoofd. De prinselijke hersenen spatten op straat. Het blijkt een kapitale fout die zorgt voor een sneeuwbaleffect van ellende. Een tweespalt binnen de Franse adel, met aan de ene kant Jans partij, de Bourguignons, die een pro-Engelse koers voorstaan, en aan de andere kant de Armagnacs, vastbesloten om de moord op Lodewijk te wreken. Twee honden aan ene benen, ze dragen zelden wel overeen. En de Engelsen, die zijn de lachende derde. De gebraden kiekens vliegen hun in de mond. In deze burgeroorlog mag trouwens de rol van Jans vrouw Margaretha niet onderschat worden. Als plaatsvervanger van haar man verdedigt ze Bourgondië. Met succes trouwens. De Bourgondische troepen veroveren ook Besançon. En dan, in 1419, slaat voor Jan het noodlot toe. Hij heeft een rendezvous met de troonopvolger, de Dauphin, in Parijs om een vredesverdrag te ondertekenen. Maar pas op, daar hangt de Po uit, zoals men zegt. Dat betekent onraad. De Po is een pispot. Het is een valstrik. Terwijl Jan over de Montereau-brug loopt, wordt hij benaderd door ongure sujetten. Jan zonder vrees, die zelf nooit vies is geweest van wat geweld, wordt bruutweg vermoord. Ik kijk naar een ander portret in Hof van Busleiden en het is het allerbekendste. Daar zit hij, vereeuwigd door Rogier van der Weijden, Philips de Goede. Zijn lichaam en gezicht een beetje naar ons gekeerd. Het spel van licht en donker. Een adellijk wit gezicht. Hij is gekleed in het zwart met een chic bontkraagje en een brede kaproen op het hoofd. Die kledingen is die man. Hij straalt waardigheid uit. Dit is de grote hertog van het Westen. Dramatisch moment. Philips is 23 wanneer hij in Gent aan de eettafel de zware tijding verneemt over zijn vaders moord. Volgens de kronieken slaakt hij een kreet en krijgt hij een zenuwtoeval. Heeft hij dat nu goed gehoord? Niet alleen komt de moordenaar uit Frankrijk, maar de booswicht is ook nog eens de broer van zijn vrouw. Philips moet gedacht hebben, dat is een kwaad vogel die zijn zelfs nest ontruimt. De Fransen zijn nestbevuilers. En ook Philips' moeder Margaretha blijft het herhalen. De moord op Jan moet gewroken worden. Als vader Jan de Fransen al wantrouwde, zal Philips vanaf nu een hartstochtelijke dégoût koesteren jegens alles wat uit Parijs komt. Wat doet Philips in de Honderdjarige Oorlog? Zijn huik naar de wind hangen en zich openlijk aan de zijde van de Engelsen scharen. Niet alleen voor de eer van de familie uiteraard, maar ook uit opportunisme. De vijand van mijn vijand is mijn vriend, nietwaar? In 1415 hebben de Engelsen een gigantisch succes geboekt. De Fransen gaan op hun geul in het slijk van Azincourt. In 1420 onderhandelt Philips tussen Frankrijk en Engeland. En zijn wraak is mierzoet. Met zijn kribbel onder het verdrag van Troyes zet hij de Dauphin buitenspel. Want wat spreken ze af? Dat de koning van Frankrijk, die waanzinnige Karel VI, niet zal worden opgevolgd door zijn zoon, maar door de Engelse koning Hendrik VI. En om dit te bezegelen zal Hendrik trouwen met de andere zus van de Dauphin. When they go low, we go high. Voor de Engelsen is dit een hoogtepunt in de Honderdjarige Oorlog. En de Fransen die moeten hebben gedacht, quelle audace! De Dauphin wordt onterfd. Meer nog, hij wordt verstoten door zijn eigen moeder, die instemt met het verdrag. Vanaf nu zullen de wegen tussen Frankrijk en Bourgondië scheiden. 10 jaar later doet Philips er nog een anti-Franse schep bovenop door een gijzelaar door te verkopen aan de Engelsen. En niet de eerste, de beste, maar een trofee. Het betreft de maagd van Orléans, Jeanne d'Arc. Philips schrapt de 100-jarige oorlog van zijn prioriteitenlijst. Wat staat er nu op één? Een Bourgondisch rijk, met de lage landen als kloppend hart. Hoe pakt hij dat aan? Vlaanderen, dat erft hij van zijn vader. Verder timmert hij aan de weg, meestal op vreedzame wijze. Huwelijkspolitiek, erfeniskwesties, diplomatieke druk of simpelweg afkopen. Ik kijk even terug naar de kaart. We gaan nog eens naar Holland, Zeeland en Henegouwen. Daar heerst nu een gravin met de naam Jacoba van Beieren. En ze zit pal in een Hollands conflict dat al anderhalve eeuw bezig is. Een conflict tussen twee partijen, de Hoeken en de Kabeljauwen. Twee knokkende facties die strijden om, ja, waarom eigenlijk, moeilijk om te achterhalen, maar laten we het houden op de macht in Holland. Ik weet niet veel over vissen, maar wat ik wel weet, is dat je kabeljauw best vangt met een haak of een hoek. En alle mannen in Jacoba's omgeving weten ook dat het bij troebel water goed vissen is. En ze lichten haar langs alle kanten op. Om te beginnen probeert haar oom, Jan van Beieren, om herhaling te voorkomen noem ik hem gewoon vanaf nu irritante oom, ja, die probeert om haar gebieden aan de haak te slaan. Hij weet de kabeljauwen achter zich te scharen. De kabeljauwen erkennen Jacoba's gezag dus niet. En dan is daar ook nog haar lastige neef, / echtgenoot, ook een Jan, Jan de Vierde, hertog van Brabant en Limburg. Ja, die noem ik dan vanaf nu gewoon lastige echtgenoot. Zonder dat zijn vrouw het weet, verpacht lastige echtgenoot haar gebieden aan irritante oom, waardoor die dan weer de feitelijke heerser wordt van Holland. Je zou voor minder uit elkaar willen. En hoe zit het dan eigenlijk met Philips de Goede in deze? Die roept zichzelf uit tot erfgenaam van irritante oom, die daarmee akkoord gaat. Toch, Boontje komt om zijn loontje. Irritante oom is in zijn gebedenboek aan het bladeren door zijn ogen. Je kent dat met zijn speeksel de bladzijde te bevochtigen. Maar dat boek is ingesmeerd met vergif. Dood. Meer drama volgt, veel te veel voor één aflevering, dus we moeten sprongen maken. Prompt zet Philips Jacoba gevangen als politieke gijzelaar in een luxueus Gens stadspaleis. Maar volgens onze chronieken weet ze na enkele maanden te ontsnappen, vermomd in mannenkleren. Samen met de Hoeken zet ze de strijd verder, maar uiteindelijk is de troepenmacht van Philips de Goede sterker. Jacoba capituleert in 1428 en ze moet de vrede ondertekenen. Ze moet zich letterlijk verzoenen, want de naam van deze vrede is de Zoen van Delft. Philips de Goede wordt aangeduid als erfgenaam van Holland, Zeeland en Henegouwen. En we zijn er nog niet. Volgende aanwinst. Als er iemand doodgaat, dan komen de gieren. Kinderloos blijven is in de middeleeuwen allerminst praktisch. Zo koopt Philips het graafschap Namen van de graaf die tot over zijn oren in de schulden zit. En dan hebben we hier nog op de kaart de prinsbisdommen Luik, Utrecht en Kamerrijk. Goh ja, dat geven we een ander geluidje. Want dat zijn bisdommen waar Philips zijn familieleden aanduidt als bisschop. Dus die horen eigenlijk niet bij zijn rijk, maar wel tot zijn invloedssfeer. Nu nog de kers op de taart. Brabant en Limburg. Jan de Vierde, intussen lastige ex van Jacoba van Beieren, die sterft en wordt opgevolgd door zijn broer, Philips van Saint-Pol. Die naam mag u vergeten, want ook die sterft zonder kinderen in 1430. Wat blijkt? Verrassing! In zijn testament heeft hij zijn neef erkend als erfgenaam. En die neef, u raadt het nooit, is Philips de Goede. Brabant en Limburg zitten nu ook in de Bourgondische buidel. Luxemburg, opgekocht van de kinderloze hertogin Elisabeth. We zijn er nu echt bijna, beloofd. In de jaren 1430 beginnen in de oorlog de kansen te keren in het nadeel van Engeland. Aha, denkt Philips, het uitgelezen moment om vrede te sluiten met Frankrijk. Zo gezegd, zo gedaan, met als toemaatje nog wat gebied. Picardie. Et voilà, Philips staat aan het hoofd van het gros van de Lage Landen. En het is een staat in wording, maar het is een ingewikkelde puzzelstaat, een feodale rijstebrei. Want eigenaardig genoeg blijft Philips een leenman van de Franse koning en de Duitse keizer. Toch gedraagt hij zich meer en meer als een onafhankelijke vorst. En hij is een koning in alles behalve de naam, die bijna een halve eeuw aan de macht zal zijn. Nu zal hij naarstig timmeren aan zijn staat, waar al die vorstendommen dan voortaan een soort provincies, gewesten van zijn. Hoe doet hij dat? Hij kan het niet alleen. Vandaag de dag doen we graag aan grote mannengeschiedenis. We spreken dan over leiders met stoere bijnamen, maar we mogen niet voorbij gaan aan dat hele korps mensen zonder wie ze de klus echt niet kunnen klaren.
Vaak wordt voorgesteld, zeker voor de middeleeuwse vorsten, dat die bijna als een dictator of iemand met heel veel macht konden doen wat ze willen. Een vorstendom of regio besturen. Maar eigenlijk had zo'n hertog relatief weinig macht. Hij moest zich dus schikken naar de rechten van de onderdanen. En hij had natuurlijk ook een heleboel ambtenaren en edelieden die hem daarbij hielpen. Maar die edelieden en die ambtenaren hadden ook eigen belangen. Vandaag wordt een ambtenaar betaald met een voltijdsloon en hij heeft geen andere broodheer. Of hij gaat alleen luisteren naar wat de staat van hem verlangt, of haar verlangt. Dat was vroeger niet zo. Edelen zullen vooral proberen hun eigen gebied te beschermen. En als de vorst hen vraagt, iets vraagt om een taak op te nemen, dan gaan ze eerst gaan denken, ja, hoe kan dat ook mijn eigen gebied of mijn eigen persoon te goede komen? Zo zie je dat die hertog eigenlijk verlamd wordt door zijn eigen ambtenaren. Hè. Dus niet altijd kon doen wat hij wil. Hè. Heel vaak zijn er conflicten tussen de hertogen of het hof enerzijds en de edelieden anderzijds uitgebroken.
Hoe kan hij zulke conflicten vermijden, proactief? Wel, hij denkt met een spreekwoord, maakt uit de nood een deugd. Hij paait de belangrijkste edelmannen van de Lage Landen door ze te verbinden in een soort netwerkclub rond zijn figuur. We kijken nog eens naar dat portret van Philips in Hof van Busleiden. En wat in het oog springt, omdat het afsteekt tegen zijn donkere outfit, is die smaakvolle metalen ketting. Met als schalmen, als schakels, het logo van de dynastie. Dat is de Bourgondische vuurslag en met als hanger een bungelend schaap. Dat is de ketting van de orde van het Gulden Vlies, opgericht door Philips in 1430. Jason, de Griekse mythologische held, die ging op zoek naar het Gulden Vlies, een gouden ramsvacht, en dat met zijn 24 argonauten. Philips mogen dan wel geen koning zijn, hij heeft toch maar lekker zo'n befaamde religieuze ridderorde, zoals ze dat ook hebben in Engeland, The Order of the Garter, de orde van de kousenband. Het Gulden Vlies is heel exclusief allemaal, want de orde telt maar 24 leden. Onder Philips' opvolgers zal het aantal vliesridders wel worden opgetrokken. En vandaag bestaat de orde nog steeds. De Belgische koning Philip en de Nederlandse prinses en oud-koningin Beatrix, die hebben ook zo'n fancy ketting. Om zijn gewesten echt te stroomlijnen, heeft Philips instellingen nodig. Centrale instellingen, die de macht zoveel mogelijk naar hem en zijn kliek moeten trekken. Het belangrijkste bestuursorgaan wordt de Hofraad, met daarin de hoge adel, juristen en geestelijke. De hofraad wordt geleid door de machtigste man naast de hertog, de kanselier van Bourgondië. De kanselier komt altijd uit een van de Franse gebieden en is van lagere adel. De bekendste kanselier van Bourgondië is Nicolas Rollin, bekend als de stichter van het armenhospitaal in Beaune, in de Bourgogne. Dat moet u bezoeken, echt formidabel. En ook bekend van Jan van Eyck's schilderij Madonna met kanselier Rollin, te bewonderen in het Louvre. Niet alleen is er de hofraad, elk gewest krijgt ook een justitieraad. Zo is er de Raad van Vlaanderen. Die probeert om de machtigste stad van Vlaanderen, Gent, te ondermijnen door haar jurisdictie te beperken over het platteland. Ten slotte worden ook de financiën rechtgetrokken. Philips richt 3 centrale rekenkamers op om toezicht te houden op de financiën van de gewesten. 1 in Brussel, 1 in Rijssel en 1 in Den Haag. En hij experimenteert met een eenheidsmunt. In 1434 voert hij de zilveren vierlander in Vlaanderen, Brabant, Holland en Henegouwen. Wie werkt er in al deze instellingen? Ambtenaren, vaak uit de burgerij en hoogopgeleid. Deskundigheid primeert op erfelijkheid. Doorgaans komen de ambtenaren uit een ander gewest dan daar waar ze werken, en vaak uit het Bourgondische thuisland. De officiële taal is Frans. Wat schuift dat trouwens, Bourgondisch ambtenaar? We kunnen dat nooit omzetten naar euro's van vandaag, maar stel dat een meester metselaar zo'n 45 Parijse pond per jaar verdient. Dan verdient een meester van de rekenkamer er zo'n 288, een raadsheer 420 pond, en de vetst betaalde job is uiteraard die van kanselier, 1800 pond per jaar. Bon, luisteraar, dit lijkt ons een goed moment om het hoofdstuk te pauzeren. Het staat nu als een paal boven water, of nog eentje uit de tijd zelf, nog eentje om het af te leren. Het hangt als een scheidhuis boven de gracht. De Bourgondische Nederlanden zijn een feit en de eerste stappen om er een soort van staat van te maken, gezet. Vandaag legden we een sterke nadruk op de hertogen. Volgende aflevering doen we dat met de bevolking. Waren het voor hen ook echt landen van belofte? Laten zij in dat streven naar centralisatie zomaar over zich heen lopen? Dat is voor de volgende aflevering van ons verhaal van de Lage Landen. Hopelijk bent u dan weer te gast. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Museum Hof van Busleiden in Mechelen. Bezoek dit stadspaleis. Het heeft onlangs zijn deuren weer geopend en geniet van prachtige kunst van de noordelijke Renaissance. Ook bedanken we professor Jelle Hamers van de KU Leuven voor de academische onderbouw. Ook Jeroen Heremans, Laurens Luiten en de fantastische Alejandra Teus voor hun stemmenwerk. U kunt ons steunen als u wil door ons een willekeurige fooi toe te stoppen op www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Laurent Pochet en Benjamin Gooivaerts schreven mee de tekst. Ik, Jonas Goosnaerts, las hem in en Philip Veekemans zorgde voor de montage. Volg ons op Facebook en Instagram. Graag tot de volgende keer.